Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 104e psalm en daarvan het 14e vers. Wat in de lucht, op de aard, in het water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. 104 vers 14. We lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En dan van het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Marcus 8, vers 1 tot en met 9. En na de schriftlezing zingen we het 25e vers van Psalm 136. Looft hem. Looft hem al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft. 136 vers 25 na de schriftlezing, Marcus 8, de eerste 9 versen. In dezelfde dagen als er een geheel grote schare was, en zij niet hadden wat zij eten zouden, riep Jezus zijn discipelen tot zich en zeide tot hen: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, want zij zijn nu 3 dagen bij mij gebleven en hebben niet wat zij eten zouden. En indien ik hun nuchteren naar huis laat gaan, zo zullen zij op de weg bezwijken, want sommigen van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoordden hem: van waar zal iemand voor deze broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? En hij vroeg hen: hoeveel broden hebt gij? En zij zeiden: 7. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en gedankt hebbende brak hij ze en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen, en zij legden ze aan de scharen voor. En zij hadden weinige visjes, en als hij gezegend had, zeide hij dat ze ook die zouden voorleggen. En zij hebben gegeten en zijn verzadigd geworden, en zij namen het overschot der brokken op 7 manden. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 4000, en hij liet hen gaan. Gemeente, Gods woord voor de prediking op deze middag vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het Markusevangelie, het 8e hoofdstuk, en daarvan het 1e gedeelte van het 8e vers, dus Markus 8, vers 8a, deze woorden: en zij hebben gegeten en zijn verzadigd geworden. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heren God zegen vragen. Heren, we willen uw grote naam erkennen voor uw sparende en bewarende goedheid. U doet ons hier zijn op deze biddagmiddag. Op deze dag die bijzonder karakter heeft gekregen omdat hij bestemd is als een biddag voor gewas en arbeid. Een dag waarop wij mogen samenkomen om u onze noden voor te leggen. Met name de noden van het dagelijkse leven en van ons aardse stoffelijke, lichamelijke bestaan. Heren, ook daarin hebben wij u nodig. Ach, wij zijn zonder u niets. Naar het lichaam en naar de ziel zijn we in alle opzichten van u afhankelijk. Niet alleen voor de vergeving van zonden, niet alleen voor bewaring voor de boze, maar ook voor ons dagelijks brood. En ook voor die noden mogen wij u zoeken, Heere. Gij hebt het immers uw kerk zelf voorgehouden, Heere Jezus, toen gij hen bidden leerde, dat ze ook zouden bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Het is waar, dat is een gebed voor elke dag. Want elke dag opnieuw is er die steeds terugkerende nood waarin gij alleen voorzien kunt. Maar het mag toch ook op één dag bijzonder in het jaar onze bede zijn, dat gij alles ook zo wilt leiden en besturen in het rijk der natuur en in alle omstandigheden waaronder wij leven, dat we mogen ontvangen wat wij voor ons aardse bestaan behoeven. En zo mogen wij vanmiddag uw aangezicht zoeken in gebed, Heere, met de bede dat gij ons gedenken wilt, ook in de arbeid onzer handen. Maar zullen we nu waarlijk kunnen bidden, hebben we toch 2 dingen nodig: onderwijs uit de schriften en de geest der gebeden zelf. die in ons moet bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Onderwijs uit de schriften wilt u ons geven, Heere, want uw woord is al gelezen en uw woord ligt geopend voor ons. En we mogen een gedeelte uit de schriften overdenken waarin ons geopenbaard wordt hoe de Heere Jezus Christus in de dagen zijns vleeses niet alleen gepredikt heeft en niet alleen uitreddingen gegeven heeft uit geestelijke nood en ellende, maar hoe hij ook de schare van brood heeft voorzien. En nu bidden wij van u dat gij dat onderwijs wilt heiligen aan ons hart en dat u het gebruiken wilt om ons daarin en daardoor te onderrichten in de kennis die we nodig hebben om ook waarlijk onze noden te kennen en die ook op een u welbehagelijke manier u uit te zeggen. Ja, geef dat dat woord van u ons ook vrijmoedigheid mag geven om te vragen dat gij ons zegenen wilt in ons dagelijks bestaan. Want vrijmoedigheid is ook nodig, Heere, in het bidden, aangezien we in onszelf zulke onwaardige mensen zijn. Maar geef ons dan niet alleen dat onderwijs. Geef ons ook de geest der genade en der gebeden. En wilt gij zelf, o Heere, in uw gunst aan ons denken, door ons alles te schenken wat we nodig hebben, opdat ons naderen tot u straks niet een afkeuring van uwentwege zal ontvangen. En die afkeuring zal er zeker over moeten zijn als het ons eigen werk is en als wij alleen maar naderen en spreken. Want Heere, ach wie zijn wij? En dan moeten we het beleiden dat onze beste werken met zonde bevlekt zijn, ook ons gebed op de biddag. Maar als gij, o Heilige Geest, erin mee wilt komen, en als gij door uw voorbeden de beden van uw kerk wilt presenteren, dan zal er ook hoop zijn op verhoring. Dan mogen we verwachting hebben. Dan zult gij doen, Heere, waar uw kerk van getuigt in de schriften. Gij zult dan ook horen en verhoren. Gij zult dan de beden niet afwijzen. En dan mag het ook de betuiging van uw kerk vandaag nog door genade worden, Heere, op de biddag. Geloofd zij God die mijn gebed niet heeft gehoor ontzegd, maar die gedaan heeft, die gehoord heeft, die uitgered heeft, die gezegend heeft. O Heere, wij bidden van u, laat deze biddag daarop mogen uitlopen, op de verheerlijking van uw naam en op de grootmaking van uw deugden. Dan zult gij geëerd worden. En dan zullen wij erin gezegend zijn, schenk het ons, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu met elkaar zingen uit de 146e psalm, het derde, vierde en achtste vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, het is de Heer, wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht, en het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. 3, 4 en 8 van 146. Gemeente, de Heere maakt het ons in zijn woord bijzonder duidelijk dat wij ook voor de zaken van ons aardse leven helemaal op hem zijn aangewezen. Wij moeten het ook daarin van hem leren verwachten en wij moeten het goed beseffen dat als hij zijn hand opent, dat we pas dan verzadigd zullen worden, maar dat als hij zijn hand toehoudt en sluit, wij moeten omkomen. Alleen als God ook in het rijk der natuur geeft wat wij voor ons leven en levensonderhoud nodig hebben, dan kunnen we het vergaderen en verzamelen en gebruiken. Maar als de Heere het onthoudt en hongersnood en droogte en onvruchtbare jaren schenkt, dan hebben wij niets. En zo moeten wij het vanuit het woord des Heeren leren om ook in deze dingen onze diepe afhankelijkheid te beleven. Waar leert Gods woord ons dat wij van de Heere afhankelijk zijn? Wel, we hebben het al gezongen uit een van de psalmen, uit de 104e psalm bijvoorbeeld. Daar lezen wij dat de Heere geeft wat nodig is in het rijk der natuur en dat hij de schepselen zegent, zij allen wachten op u, dat gij hun spijs geeft te rechter tijd. Geeft gij ze hun, ze vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Maar verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Daar hebt u een voorbeeld uit de schriften waarin ons dat duidelijk voor ogen wordt gesteld, dat het inderdaad van de Heere afhankelijk is. En dan ook in de 145e psalm, aller ogen wachten op u, dat gij hun spijs te zijner tijd geeft. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Maar we willen het vanmiddag ook zien vanuit het Nieuwe Testament. En dan hebben we vanmiddag voor ons liggen de geschiedenis van de spijziging van de 4000. Dat is de tweede keer trouwens dat de Heere zo'n spijzigingswonder verricht. Vermenigvuldiging van de broden. Hij heeft dat al eens eerder gedaan toen hij een schare van 5000 spijzigde met 5 broden en 2 visjes. En hier is het een schare van 4000. En die wordt, zoals we gelezen hebben, gespijzigd met 7 broden en enkele visjes. En dat de Heere er groot belang bij gehad heeft en aangehecht heeft dat wij deze geschiedenissen zouden kennen, dat blijkt wel uit het feit dat de eerste geschiedenis, dus de vermenigvuldiging van de broden waar 5000 van gegeten hebben, 4 maal in de Bijbel verteld wordt. En de geschiedenis van de vermenigvuldiging van de 7 broden waar de 4000 van gegeten hebben, wordt 2 maal verteld, alles bij elkaar. 6 maal lezen wij dus van dat wonder waarbij Christus broden vermenigvuldigt en een grote schare met die broden voedt. Geschiedenissen waarin de wondermacht van de Heiland tot openbaring gebracht wordt. Geschiedenissen waarin duidelijk ook bewijs gegeven wordt dat de Heere aan het lichaam en aan de lichamelijke noden van de schare denkt. En dat hij in die noden ook voorziet. tekst vanmiddag is uit de geschiedenis van de vermenigvuldiging van de 7 broden waar de 4000 van gegeten hebben. En ik heb met opzet mijn tekst hier uitgekozen omdat er in deze geschiedenis een element in naar voren komt wat in de andere geschiedenis zo niet naar voren komt. En dat is namelijk het element van de ontferming van Christus. Daar begint deze geschiedenis eigenlijk mee. De schare is nu al geruime tijd bij de Heere Jezus geweest. 3 dagen in totaal. En ze hebben in die dagen heel wat gehoord en heel wat gezien van de Heere Jezus. Als wij het lezen in de parallele plaats in het Markus-evangelie, dan lezen wij daar als volgt. En Jezus vandaar vertrekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat daar neder. En vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen en blinden, stommen, lammen en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende, en zij verheerlijkten de God Israëls. Er is in die 3 dagen dus heel wat gebeurd. De Heere heeft grote dingen gedaan en dat heeft niet nagelaten diepe indruk te maken op de scharen. Ze hebben de wonderen gezien en ze hebben Gods grote daden erin gezien. En ze hebben dan ook de Heere erom verheerlijkt. En in die wonderen getuigde de Heere Jezus niet alleen van zijn macht, niet alleen van zijn almacht, maar daarin heeft hij als het ware ook zijn prediking, zijn gesproken woord bevestigd. En uit die tekenen kon de schare het aflezen dat hij werkelijk de Messias was. Alleen, het is de vraag of deze vrucht er nu ook bij hen was. Was er dat resultaat dat zij door de prediking, die bevestigd werd door de vele wonderen die de Heere Jezus verrichtte, nu ook tot geloof zijn gekomen? Was er in het midden van die scharen de waarachtige bekering? Was er de herkenning, zodat zij door het geloof in Christus de beloofde hebben gezien? Wel, wat de resultaten van de prediking en van de arbeid van de Heere Jezus gedurende die 3 dagen ook geweest mag zijn, dit is zeker, na 3 dagen wordt het hoog tijd dat deze mensen te eten krijgen. En het is wonderlijk dat de Heere Jezus nu niet spreekt met zijn discipelen als hij hen tot zich roept over de vrucht op de prediking, over de vrucht op de arbeid die hij verricht en wat dat uitgewerkt heeft en tot stand gebracht heeft in de ziel van de discipelen. We zouden verwachten dat dat toch zeker ook de aandacht van de Heere Jezus zou gehad hebben. En ongetwijfeld heeft de Heere daar ook naar uitgezien. En heeft hij ook gehoopt op en gespeurd naar waarachtige bekering. En heeft hij er ook naar uitgezien dat er onder die scharen zouden zijn die als geestelijk verlamden en als geestelijk blinden en als geestelijk doven tot hem zouden komen met de bede: Heere, genees ook die geestelijke doofheid en blindheid en verlamming. Maar al heeft de ziel van de Heere Jezus daar naar uitgezien, als hij thans zijn discipelen tot zich roept, spreekt hij met hen over een geheel ander onderwerp. En dan zegt hij dat de scharen nu 3 dagen bij hem zijn en zij hebben niet wat ze eten zouden. En nu kan ik, zegt de Heere Jezus, ze wel nuchter, ze wel zonder eten van mij laten, maar dat zou kunnen betekenen dat ze op weg naar huis wel eens bezwijken konden, dat ze wel eens flauw zouden kunnen vallen, want sommigen moeten nog een hele lange reis maken, omdat ze van ver komen. En als de Heere zo met zijn discipelen daarover spreekt, dan zeggen de discipelen, ja, maar daar is toch geen oplossing voor. Hoe kunnen wij nu voor zo'n grote schare mensen brood verkrijgen? En dat nog wel hier, in een woeste plaats. Hier zijn geen dorpen, hier zijn geen winkels, hier zijn geen bakkers. Hier is niets waarmee wij de honger van die scharen kunnen verzadigen. En wij kunnen hen niet helpen. En volgens de discipelen zit er dan ook niets anders op dan dat de Heere ze toch maar naar huis laat gaan. En dat hij dat dan maar spoedig doet. Dan kunnen ze misschien nog op tijd thuis bereiken. En dan moeten ze maar zien dat ze zich wat deze nood betreft zelf helpen. Dan moeten ze het voor hun dagelijks levensonderhoud zelf maar uitzoeken. Dat is de gedachte die bij de discipelen leeft. Van waar zal iemand deze met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? Dus dan komt de gedachte op, wel, dat moet de mens dan zelf maar doen. In zijn noden, in zijn stoffelijke noden voorzien. Maar zo denkt de Heere Jezus er toch niet over. Al zien de discipelen dan geen oplossing, hij ziet wel een oplossing. Volgens de discipelen zit er niets anders op dan dat de mens maar zelf voor zijn dagelijks voedsel zorgt. Maar de Heere Jezus wil het anders en die weet het beter. En zoals de discipelen denken, zo denken velen. Ten diepste denkt elk mens zo. Als het op het dagelijkse voedsel aankomt, dan moeten we dat zelf maar uitzoeken. Jawel, wij weten goed genoeg dat het voor de bekering en voor de genade en voor het geloof en voor al die geestelijke weldaden van de Heere moet komen. En zo bidden we ook en zo vragen we ook, althans dat hoop ik, dat we dat doen en dat we dat aanhoudend doen en dat we dat met ernst doen, God zoeken, Gods genade afsmeken, Gods gunst over onze verloren ziel afsmeken. Maar terwijl we weten dat dat van de Heere moet komen en terwijl we rechtzinnig genoeg zijn om dat ook te belijden, leeft in het hart van elk mens toch min of meer de gedachte dat hij voor zijn dagelijks brood zelf aan het werk moet. En dat hij daar op dat terrein het zelf moet uitzoeken. U zegt, ja, maar daar ben ik niet met u eens, want we belijden ook daarin van de Heere afhankelijk te zijn. Ik geloof best dat we dat belijden. Ja, dat geloof ik best dat we dat belijden. Dat we van de Heere afhankelijk zijn. Maar openbaart ons leven nu ook die afhankelijkheid die bij die belijdenis past? Formeel erkennen we dat wel, dat ook in dit opzicht het uit de hand van de Heere moet komen. Maar bewijst de praktijk van ons leven niet menigmaal dat wij, dat dat eigenlijk maar lippentaal is. We weten dat we voor de toekomst en voor de plannen voor de toekomst afhankelijk zijn van de Heere. En toch praten we zo vaak alsof de toekomst al heden is en alsof het vandaag al gebeurt. En alsof we zeker zijn dat we het kunnen doen en dat we er de krachten voor zullen hebben. En ook al zeggen we dan nog heel bescheiden erbij bij leven en welzijn en zo de Heere wil. Maar we gaan er toch vanuit dat de plannen die wij gemaakt hebben ook wel uitgevoerd zullen kunnen worden. Dat is al een bewijs dat we maar weinig beseffen van de afhankelijkheid van Gods zegen, van de genade en van de bewijzen van Gods gunst. En zo ook ten aanzien van ons voedsel. Is dat nu een echt hartelijk gebed? Ik weet wel, de tijd werkt eraan mee dat we het zo moeilijk in praktijk kunnen brengen, in de beleving ook kunnen beoefenen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Want voordat je het zou gaan bidden 's morgens, weet je al wel dat dat brood, dat dagelijkse brood, in huis is. En we zijn wat dat betreft in een situatie terechtgekomen dat de levensomstandigheden eigenlijk het beleven van de afhankelijkheid en het gebed om dagelijks door de Here te worden gevoed en onderhouden als het ware onmogelijk maken. En toch zullen we naar die eenvoud van het schriftuurlijk beleven teruggebracht moeten worden in het besef dat het elke dag weer om de gave van God gaat. Opdat we ook in het bidden om dagelijks voedsel en in het bidden om de zegen van de Here daarover niet meer is dan een dagelijks terugkerende gewoonte, maar opdat dat gebed ook een hartelijk gebed zal kunnen zijn. Ach, wij hebben het zover gebracht en we hebben zoveel voorzieningen en we kunnen onszelf wel redden. En ziet u wel, wij net als de discipelen, we gaan er toch zo wel in de praktijk vanuit dat we voor ons dagelijks leven en levensonderhoud zelf wel zorgen kunnen. Behalve als het een bijzondere noodsituatie wordt, dan gaat het niet meer en dan moet de Heere ingrijpen. Behalve als er bijzondere dreigingen zijn van een geweldige droogte of van een hongersnood, of als er een heel nat voorjaar komt, dan gaan we beseffen dat we nog eens extra moeten bidden. Maar dat is al een bewijs dat het niet goed staat met ons. Want zelfs al geeft de Heere in de natuur het meest uitgezochte weer, zodat alles zo kan rijpen op het land dat alles precies op tijd komt en alles precies op tijd gebeuren kan, dan zullen we nog in het besef moeten leven, wij zijn elke dag opnieuw in nood als God ons niet geeft wat we van dag tot dag nodig hebben. En dat wil de Heere Jezus en die discipelen, en dat wil hij daarin tegelijkertijd ook de scharen leren, dat zij het van hem moeten hebben, zullen ze eten en zullen ze verzadigd worden. En daarom, de discipelen mogen de scharen niet naar huis sturen, opdat ze zichzelf zullen kunnen redden, maar de Heere wil hen bij zich houden. En waarom doet hij dat dan? Wel, de discipelen worden door de Heere zelf op de hoogte gebracht van het motief dat de Heere daarbij heeft. Als hij de discipelen straks opdracht geeft om wonderlijke maatregelen te nemen, dan weten zij wat daarachter zit. En wonderlijke maatregelen moeten ze nemen, de discipelen. Zij moeten die scharen in groepjes gaan verdelen. En ze moeten die mensen gaan neerzetten in groepen, maar niet zomaar neerzetten, maar zoals er eigenlijk staat, ze moeten die mensen laten liggen. Ze moeten tegen die mensen zeggen dat ze de houding aan moeten nemen die ze thuis aannemen als zij aan de maaltijd gaan. Wat? Hier in een woeste plaats, er is nog niet eens voldoende gras voor die mensen, zoals bij de eerste gelegenheid, bij de eerste spijziging het geval was. Maar hier in deze woeste streek waar alles dor en kaal is, daar moeten die mensen in het gras of in op de stenen of wat dan ook op het zand gaan liggen, alsof ze thuis aan de maaltijd gaan aanliggen. Want u weet, zo gingen ze eten in Israël. Ze hadden lage tafels met rustbanken aan weerskanten. En dan ging men niet aan zitten zoals wij op een stoel, maar aan liggen met het hoofd steunend op een van de armen. En zo lag men aan tafel. Nu, de Heere zegt tegen zijn discipelen, laat die mensen zo gaan aanliggen zoals ze dat thuis ook doen. Zoals ze thuis de maaltijd gebruiken. Wat een wonderlijk bevel is dat. Ja, maar toch, de Heere heeft er zijn bedoeling mee, want hij gaat die 7 broden die dan te midden van die scharen nog overgebleven zijn, dat kleine beetje, die kleine voorraad, met die enkele visjes die ze ook nog hebben, gebruiken om deze grote scharen te voeden. Hij gaat, om zomaar te zeggen, de tafel dekken in de woestijn. En dan neemt hij die broden. Hij ziet op naar de hemel. Hij dankt, zoals dat de Joodse gewoonte was. Het dankgebed werd voor het eten uitgesproken. En men noemde dat ook wel de zegen, werd er over gesproken. We lezen dat allebei. In vers 6 lezen we dat Jezus dankte. In vers 7 lezen wij dat hij zegende. En dat was beide dezelfde handeling. God werd erkend voor de gave. En de zegen van de Heere over die gave werd afgebeden. En als dan de Heere Jezus die broden aan het breken is, dan blijkt dat hij steeds maar door kan blijven breken. En wat hij gebroken heeft, die brokstukken, geeft hij aan zijn discipelen en de discipelen gaan ermee rond, te midden van de scharen, te midden van die verschillende groepen die daar aan liggen. En ze krijgen allemaal hun deel, want de voorraad raakt niet op en de handen van de Heere blijven maar steeds bezig met het breken van dat brood. En daarna ook met het breken van die visjes, zodat ook stukken vis door de discipelen kunnen worden rondgedeeld, totdat iedereen gegeten heeft en totdat iedereen ook voldoende gegeten heeft, verzadigd is. Ja, dan blijkt zelfs dat er nog over is. 7 manden met brokken worden er dan nog opgehaald. 7 manden met brokken die de scharen niet eens meer op kan, want ze zijn verzadigd. En zo zorgt Jezus dus voor levensonderhoud. Als deze mensen dan ook op deze dag hun maag mochten vullen, dan weten ze allemaal, van de kleinste tot de grootste, 1 ding zeker. Als u ze willekeurig zou vragen, van wie hebben jullie dit eten? Waar heb je dit aan te danken? Wie heeft in deze nood vandaag voorzien? Dan moet ieder van hen op de Heere Jezus wijzen en zeggen, het kwam van hem. Ons brood is door zijn handen gegaan. En hij heeft het geschonken en zo zijn wij verzadigd. En dan weer de vraag, en waar hebben ze dat dan aan te danken? Waren dat mensen die zich dat waardig gemaakt hadden? Ach, de Heere Jezus had het al tegen zijn discipelen gezegd, voordat hij dit wonder ging verrichten, wat hem ertoe bewoog om het te doen. Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen. Dat zat erachter. De Heere Jezus zag die mensen die nu 3 dagen bij hem waren en die hij 3 dagen onderhouden had met het brood des levens. En voor wiens ogen hij 3 dagen lang wonderen en tekenen gedaan had. En hij zag ze nu met hongerige maag. En hij zag het gevaar dat hen ging bedreigen. Als ze zo naar huis moeten, ze zouden wel eens kunnen bezwijken onderweg. En toen hij daar aan dacht, aan die hongerende mensen met een lege maag, die misschien onderweg niet meer de mogelijkheid en de kracht hadden om thuis te komen, toen hij daar aan dacht, werd hij innerlijk met ontferming bewogen. Daar is de Heere Jezus dus ook bewogen over, gemeente. Over mensen die honger hebben. over mensen die brood nodig hebben. De Heere Jezus is bewogen, en dat lezen we op andere plaatsen in de schrift als hij de scharen ziet, omdat ze schapen zijn die geen herder hebben. Dat wil zeggen, omdat zij er als mensen zijn voor wie het woord, aan wie het woord van God onthouden wordt. Ze zijn mensen die hij vergelijkt met schapen die voor het onderhoud van hun ziel niet het nodige voedsel krijgen. En dan is hij bewogen, dan is hij met ontferming bewogen, als hij eraan denkt dat al die mensen zonder de ware kennis van God en van zijn genade maar voortleven en op weg zijn naar de eeuwigheid. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, bid toch de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst, opdat die schapen niet langer zonder herder zullen blijven, maar opdat ze onderwijs zullen krijgen in de dingen van het koninkrijk der hemelen, en opdat zij door het woord van God zullen kunnen worden gewezen op de schatten van Gods genade. Hij is bewogen als hij over de ellende denkt die over hun ziel ligt, zij die nog onverzoend zijn met God en zo voortleven in duisternis en in blindheid naar het verderf. Ja, de Heere is bewogen over geestelijk doden. De Heere is bewogen over mensen die verloren gaan. De Heere Jezus weent over de stad Jeruzalem die onbekeerlijk gebleven is. En hij zegt, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Over die geestelijke nood is de Heere bewogen met innerlijke ontferming. Maar deze geschiedenis leert ons dat de Heere Jezus ook bewogen is als hij mensen ziet in deze wereld die honger en gebrek hebben. En wat waren dat dan voor mensen? Waaruit bestond die schare dan? Wel, ik zei u zo pas al dat de Heere tekenen voor hun ogen gedaan had, en dat de Heere wonderen verricht, en dat de Heere zijn woord gesproken had. Maar je kunt van velen, en ik ben bang op grond van het woord van God dat we moeten zeggen, van de meesten van die mensen kun je niet zeggen dat ze nou in de Heere Jezus geloofden met een waarachtig geloof. Je moet helaas van de meeste van deze mensen zeggen dat ze de Heere Jezus volgden, niet om in hem te geloven, niet omdat ze in hem Gods genade hadden aanschouwd, niet vanuit een hartelijke liefde tot hem en een verbondenheid aan hem, maar ze volgden hem om de tekenen. Ze volgden hem om de wonderen die hij deed. Ze volgden hem omdat dat indruk op hen maakte, maar geen indruk waardoor bekering tot stand kwam. Ik ben bang dat je van die meeste van die mensen moet zeggen dat ze de Heere wel volgden, maar er was geen levende band des geloofs aan hen. Ze waren nieuwsgierig, maar ze waren niet heilbegerig. En als het erop aankomt, dan wandelen ze straks niet meer met de Heere Jezus. Als hij dingen gaat zeggen die hen niet aanstaan, dan zijn ze teleurgesteld en dan keren ze zich van hem af. Bewijs dat hun hart ten diepste voor hem gesloten was. En toch was de Heere bewogen, ook met de nood, de lichamelijke nood van deze mensen. Ook met de lichamelijke nood van onbekeerden is de Heere bewogen. En daarom gaat hij ook aan onbekeerden brood geven. Zoals zijn vader zijn zon op doet gaan over bozen zowel als goeden. En het laat regenen zowel op rechtvaardigen als op onrechtvaardigen. Zo heeft de Heere Jezus broden vermenigvuldigd, waarmee ook velen die niet waarachtig in hem geloofden, toch verzadigd mochten worden. aller ogen wachten op hem. En hij geeft ze hun spijs ter rechte tijd. Ja, de Bijbel zegt, God zegent mens en beest. Zelfs ook de dieren delen in die liefderijke zorg van God. Maar dat betekent dan wel dat deze mensen niet verdiend hadden dat de Heere Jezus zo met hen handelde. Dat hebben ze niet verdiend. Ze zijn 3 dagen bij hem geweest en ze hebben veel van hem gehoord en veel van hem gezien, en toen was hun hart toch gesloten gebleven. En als de Heere hen toen van zich gelaten had en zo naar huis had laten gaan, opdat ze in hun eigen nooddruft hadden moeten voorzien, erger, als de Heere hen toen had losgelaten en nooit meer naar hen had omgezien en nooit meer, niet voor de ziel en niet voor het lichaam, bemoeienissen met hen gehouden had, dan had hij geen onrecht gedaan. Als hij ze had prijsgegeven aan de dwaasheid en aan de hardheid van hun onbekeerlijk hart, dan hadden ze hem niet kunnen beschuldigen dat hij onrecht tegenover hen begaan had. Verdiend hebben ze niets. Want door hun onbekeerlijkheid en door al hun andere zonden hebben ze zich elk gunstbewijs van de Heere onwaardig gemaakt. Nee. Verdiend hebben ze het niet. Maar wie heeft het wel verdiend dat de Heere bemoeienissen met hem of haar heeft? Welke man en welke vrouw, welk jongen en welk meisje heeft het verdiend dat God hem of haar brood zou geven? Wie is het waard dat de Heere broden zou gaan uitreiken om onze honger te stillen? Wie is het waard dat de Heere hem kracht zou geven om zijn werk te doen? Wie is het waard dat de Heere hem werkgelegenheid zou geven? Wie is het waard dat de Heere gezondheid schenkt of teruggeeft? Wie is het waard dat de Heere zijn levensdagen verlengt? Als we vandaag bidden om voedsel en om kleding en om kracht en om gezondheid en om werk en om Gods zegen over dat alles, hebben we het dan verdiend dat de Heere naar ons horen zal? Hebben we het verdiend dat de Heere ons geven zal wat wij bidden? Of zullen we het, net als die scharen in Jezus' dagen, alleen dan van hem kunnen krijgen als Christus innerlijk met ontferming over ons bewogen is? Ja, dat. Alleen als de Heere zich over ons ontfermt, als de Heere in gunst en in liefde aan ons denkt, dan, en dan alleen krijgen we wat we nodig hebben, anders niet. Als God ons naar verdiensten gaat geven, dan hebben we niks. Ja, dan groeit er nog wel wat. Dan groeien er die planten die er kwamen na de zondeval. Weet u welke dat waren? Doornen en distelen. En die zouden dan het hele aardrijk overdekken. En dan zouden we terecht komen waar de discipelen, waar die schare toen terecht gekomen was, in een woeste plaats. En dan was de hele aarde een woestenij geworden en we zouden er moeten omkomen. Want niemand zou voor zichzelf nog kunnen zorgen en niemand zou zijn leven nog kunnen verlengen als God, als Christus ons geeft wat we verdienen. Zal met ons gebeuren wat de Heere Jezus hier zegt van die mensen, dat met hen zou gebeuren als ze naar huis gingen. Dan zouden we onderweg bezwijken. Maar als Christus zich ontfermt, ja, dan komt er brood uit en door zijn handen naar de monden en de magen van die hongerende scharen. En als er nog graan mag rijpen op de akkers en als er nog aardappels mogen groeien op het veld En als er nog groente verbouwd kan worden in de tuin. En als er nog koeien zijn die melk produceren. En als we nog brood hebben op onze tafel. En als we nog kleding hebben om aan te trekken. En als we nog gezond zijn om ons werk te doen. En als je nog gezond bent ook, jongens en meisjes, om naar school te gaan. En om daar je huiswerk te doen. En om alles te doen en te hebben wat je nodig hebt. Ook aan eten en aan drinken en aan verzorging thuis. En een bed om in te slapen en een dak boven je hoofd. Zodat je niet als zoveel in deze wereld als een zwerver moet rondtrekken. Misschien wel van vader en moeder allebei beroofd. Want zulke zijn er ook in deze wereld. Als je nog zoveel hebt als dat wij hebben. En als dat wij steeds nog weer van de Heere ontvangen. Dan is dat alleen maar omdat de Heere nog in ontferming aan ons denkt. En omdat Hij zich nog over ons als zijn schepselen ontfermt. En zo geeft de Heere dan tegelijk aan die onbekeerlijke en ongelovige mensen, die scharen daar, een nieuw bewijs van zijn almacht. En een nieuwe roepstem tot bekering. Dat ook. Een nieuwe roepstem tot bekering. Want nu staat dat er in de woorden van onze tekst. En zij hebben gegeten. En ze zijn verzadigd geworden. En waar moest hen dat dan brengen? Waar moest hen dat dan brengen? Zou het niet zijn op de knieën aan Jezus voeten? Niet alleen om hem te erkennen met verwondering en dankzegging voor de goedheid hem bewezen. Maar zou het hen er ook niet toe moeten brengen om hem nu waarachtig te gaan geloven en liefhebben. En van hem ook geestelijke gaven te begeren. Zoals de Heere hen door de genezing van die doven en van die blinden en van die lammen wilde herinneren aan hun eigen doofheid en blindheid en verlamming, opdat ze hem daarvoor zouden nodig hebben. Zo heeft Hij hen door deze wondervolle spijziging nog weer eens herinnerd aan de geestelijke honger, en die kan Hij ook alleen verzadigen. En zo is het aan de Heere te danken geweest. Dat die schare gevoed werd. En hoe deed Hij dat dan? Laten we daar ook nog een ogenblik op letten hoe de Heere dat deed. Hoe zij straks hun maag konden vullen. Want er waren maar 7 broden. En er waren maar een paar, maar weinige visjes. Ja, Hij deed het door een wonder. En door een bijzonder wonder, op een hele bijzondere manier. Hij heeft die broden genomen, Hij heeft opgezien naar de hemel, heeft gedankt, heeft gezegend, heeft dat brood gebroken, heeft het in de handen van zijn discipelen gelegd, heeft de discipelen uitgestuurd om die broden, die brokken rond te delen en de scharen van voedsel te voorzien. Ja, dat was een heel bijzonder wonder. Maar toch, het was ook weer heel gewoon. Deed de Heere Jezus zoiets bijzonders? Deed de Heere zo bijzonder hier dat Hij iets totaal anders deed als wat God doet? Wat bedoel ik? Kijk, de Heere Jezus heeft eens een keer gezegd dat Hij van zichzelf niets kan doen, maar dat Hij dat doet wat Hij de Vader heeft zien doen. En wat de Heere Jezus hier in dit ogenblik deed, dat doet zijn Vader gedurig. Hoe dan? God de Vader maakt van 1 graankorrel toch ook 30, 60 of 100 andere graankorrels. Zo doet Hij dat toch in de natuur? Er wordt 1 graankorrel gezaaid en die ene graankorrel die gaat sterven in de grond, maar uit die ene graankorrel komt een aar op en in die aar zitten 60 of 100 andere graankorrels. God doet altijd dat wonder dat Hij van weinig veel maakt. Zo onderhoudt de Heere het geschapene altijd in de weg van het wonder. Het enige verschil is dat wat God normaal doet, dat duurt een hele tijd. En wat de Heere Jezus hier doet, dat gebeurt in een ogenblik. Maar het is hetzelfde wonder in de grondslag. En als de schare hier van dat wonderbrood mag eten. Dat brood dat door de handen van de Heere Jezus vermenigvuldigd is. Dan moeten wij daarbij bedenken als wij vanavond onze boterham eten. Dan eten we ook brood dat in de weg van het wonder vermenigvuldigd is. Dat door Gods handen, om zo te zeggen, is heen gegaan. En dat door Gods handen op een wonderlijke manier in het rijk der natuur tot voedsel voor de mens geworden is. God onderhoudt ons dagelijks door zijn wondermacht, gemeente. Want als u erbij stilstaat hoe dat gaat met het graan, en als u erbij stilstaat hoe dat gaat met die ene kleine poot aardappel die in de grond gaat, waar er wel 20 uitgroeien, van weinig veel, dan zult u bedenken als de schaal met aardappels op de tafel staat. Dit is weer een bewijs van de wondermacht van de schepper. Bij de discipelen, hier en bij die scharen, was het heel opvallend. En wij zijn aan dat wonder zo gewoon geraakt dat we er geen erg meer in hebben. Maar laten we onszelf en elkaar er weer eens bij bepalen. Dat als we te eten hebben, we het van het wonder Gods te danken hebben dat we te eten hebben. Zo heeft de Heere die scharen weer willen bepalen bij het wonder dat God gedurig doet. Zijn onze ogen daarvoor open? Onze ogen ervoor open als wij bidden vandaag dat de Heere ons zegenen wil, ook in de arbeid onze handen? Zijn we onze ogen ervoor open dat als wij bidden om voedsel, om gewas, dat we dan bidden om dagelijkse wonderen van God? Als wij bidden om brood, dat we bidden om een dagelijks wonder van de Heere. En dan tenslotte nog dit, gemeente. Als de Heere Jezus die broden vermenigvuldigd heeft, en als hij de scharen zo te eten gegeven heeft, het staat er uitdrukkelijk bij, en zij werden verzadigd. Ze hebben genoeg en meer dan genoeg. En dat is het derde wonder. Zijn ontferming zat erachter en dat voor zulke mensen. Het wonder, zoals hij dat openbaart, door van weinig veel te maken. En dan het derde wonder, want nu kun je brood genoeg hebben. Zoveel dat er meer dan genoeg is. Maar als God je geen gelegenheid geeft om ervan te eten. En als God je de kracht onthoudt om het tot je te nemen. En als God een ziekte zendt, zodat je het niet verdragen kunt. Of als God doet wat hij in Israëls geschiedenis een keer deed, dat hij terwijl hij ze zoveel gaf, tegelijk op hen toornde, zodat ze stierven met het vlees tussen hun tanden. Dan is er genoeg, maar dan is er geen verzadiging. Dan staat de tafel vol met de weldaden van de Heere. En hoeveel zijn er niet die dat in hun leven mee moeten maken, dat er genoeg in huis is. Maar door een pijnlijke ziekte of door allerlei andere omstandigheden, ze kunnen er niets van verdragen. De kostelijkste spijzen, ze kunnen niet gegeten worden. En de mens ligt daar, terwijl hij zich niet verzadigen kan. En hoeveel zijn er niet die door de toorn van God, al hebben ze het beste eten, toch niet verzadigd worden, omdat God er zijn zegen aan onthoudt. Maar dat laatste deed de Heere bij die scharen niet. Hij gaf brood en hij gaf er zijn zegen op. Het was brood met de zegen van de Heere erbij. En zo werden ze verzadigd. En zo konden ze weer met nieuwe krachten toegerust verder. tot hun arbeid en om straks als de Heere ze wegstuurt ook heen te gaan en door de kracht van die spijzen ook veilig en gezond en wel thuis te komen. Dat deed dat voedsel tenslotte niet, maar dat deed die zegenende kracht die de Heere erin legde en erbij gaf. Zo waren ze verzadigd. En dat is het derde wat we nodig hebben, gemeente. Het eerste is dat de Heere zich over ons ontfermt, ook in het komende seizoen. En als wij bidden, laten we dan vooral om die ontferming over ons onwaardigen bidden. Dat we bidden dat de Heere zijn zon nog weer wil doen opgaan over bozen, net zo goed als over goeden. En dat de Heere ook mensen met een onbekeerlijk hart toch geven wil wat ze nodig hebben voor hun levensonderhoud, opdat ze toch nog verlenging van de genadetijd zullen mogen ontvangen om tot bekering te komen. En het tweede is dat we het mogen zien en zo ook beleven. God is een God van wonderen en door zijn wonderen onderhoudt hij ons leven. Maar dan ook het derde, dat als het voedsel er is, dat de Heere er ook zijn zegen aan hechten wil. En dat we dat ook ons gedurig bewust mogen zijn, ook als wij om die zegen bidden, Heere, want zonder uw zegen zal het ons geen nut doen. Zonder uw zegen zullen we er niet werkelijk door verzadigd worden. Zonder uw zegen kunnen we met het vlees in onze mond nog wel sterven moeten. Het gaat om die zegen van boven en pas dan heeft het werkelijk nut. En de rijkste zegen is dat wij door al deze dingen heen, door al deze bemoeienissen van de Heere heen, vrucht van zijn ontferming zoals we zagen, de Heere zelf mogen leren kennen. Hem die het allerhoogst en eeuwig goed is, persoonlijk tot ons deel mogen hebben. Helaas. Dat heeft die schare gemist. Zou het dan ook van ons gezegd moeten worden? Dat de Heere wel ontfermend was. Dat de Heere wel wonderlijk in zijn doen was. Dat de Heere ook nog wel verzadiging gaf. En dat de Heere het gebed op de biddag 1986 wilde horen. Maar evenwel keerde ze zich in iegelijk van hem af. Evenwel bleef hun hart voor hem gesloten. Evenwel hadden ze hem niet nodig. Ze baden wel om de zegen. Ze baden wel om de gave. Maar de bron van de zegen en de gever van de gaven hadden ze niet nodig. O, als dat zo is, gemeente, dan zal ons bidden en dan zullen ook Gods gaven op ons gebed nog een keer tegen ons getuigen. Zoals het ook tegen die scharen en tegen degene van hen die onbekeerlijk gebleven zijn getuigd heeft. Dat ze hier brood mochten eten dat door de handen van de Heere Jezus heen gegaan was. En wat zal het zwaar te verantwoorden zijn, zo door hem te zijn onderhouden en toch een gesloten hart voor hem en voor zijn genade gehouden te hebben. En wat zullen we het zwaar te verantwoorden hebben, gemeente, als wij zo vaak aan een tafel mochten plaatsnemen waar voedsel op stond, dat door de wonderdoende handen Gods is heen gegaan. Als we zo vaak aan een tafel hebben plaats mogen nemen waarop de tekenen van de ontferming van Christus stonden, want daaruit ontvingen we het toch. Als we zo vaak van tafel mochten opstaan terwijl we gegeten hadden en verzadigd waren en ondervonden dat God ons kracht gaf tot de arbeid waartoe hij riep en als onder al die gunstbewijzen ons hart toch gesloten bleef voor de Heere en voor zijn genade en voor de verlossing van onze ziel. Als Christus niet meer voor ons werd dan een wonderdoener en een bron van zegeningen, maar persoonlijk bleef hij ons onbekend. O, laat het ons vandaag dan toch niet om brood alleen gaan. Laat het ons vandaag toch niet om stoffelijke noden gaan en de vervulling daarvan. Laat het ons jongeren en ouderen toch in de eerste plaats te doen zijn om de Heer, om God zelf, om de Heere Jezus, om de vergeving van onze zonden door het bloed van Christus, om de verlossing van onze ziel. Laat het ons in de eerste plaats toch om hem te doen zijn, die zondaren bekeert en met het geloof begiftigt. En laat ons gebed ten diepste, ook op de biddag, een gebed zijn, om de Heere zelf tot ons deel te mogen hebben. Amen. We zingen Psalm 145, het vijfde vers. Heere, zo buigen we ons voor uw heilig aangezicht, nadat we vanuit uw goddelijk woord onderwezen zijn ten aanzien van ook die dingen die vandaag van zoveel belang zijn op deze biddag. We bidden om gewas en arbeid, Heere, dan moeten we dat toch in het licht van uw eigen woord doen. En u hebt u het ons uit uw woord laten horen, dat we in deze dingen ook volstrekt op u zijn aangewezen. En dat pas dan uw hand open gaat, als eerst uw hart bewogen is. O Heere, gij hebt die schare gevoed met broden die door uw handen heen gingen en die door uw wondermacht vermeerderd werden. Maar ge deed het nadat gij innerlijk met ontferming bewogen waart. En waar wij u dan in de eerste plaats om bidden, Heere, dat is dat gij ook in ontferming aan ons wilt gedenken in het seizoen dat nu voor ons ligt. Dat gij in ontferming bewogen wilt zijn over schepselen zoals wij zijn, diep afhankelijk. En we hebben van onszelf ook niets, met al onze grootspraken, met al onze eigendunk, en hoe ver we het ook gebracht hebben, en hoe hoog de wetenschap ook een vlucht genomen heeft, Heere, we moeten het beleiden. Als gij ons aan onszelf overlaat, dan zijn we in een woeste plaats. En als we onze eigen weg moeten gaan, dan zullen we op de weg bezwijken. Verder komen wij niet en we zijn nog net zo ver weg van de mogelijkheden om onszelf te helpen als de scharen in de dagen van uw rondwandeling op aarde. O Heere, zulke afhankelijke schepselen zijn we. Doe het ons beseffen en beleven. En doe ons daarbij ook beseffen en beleven dat we het nog helemaal onwaardig zijn ook dat u aan ons zou denken. Net zoals die mensen, ze waren 3 dagen bij u geweest. En toch velen, de meeste van hen, nog een gesloten hart, nog een ongelovig bestaan. En hoe lang zijn wij al getuigen geweest van uw wonderen en van uw werken en van uw woorden. En hoe velen ook in ons midden hebben nog een gesloten hart. Maar Heere, wie we dan ook zijn, we pleiten op die woorden, op die belofte die de schrift ons heeft doorgegeven, dat God zijn zon opdoet gaan over bozen en goede, dat hij regent over mensen met en mensen zonder een geopend hart, over mensen met en zonder waarachtig en levend geloof, over mensen met en zonder waarachtige bekering tot u, o Heere. Doe ons dan in gunst ervaren, wil ons dan in gunst gedenken en doe ons nog ervaren dat u aan ons denkt. In ontferming, ondanks onwaardigheid, ondanks schuld, ondanks zonde, ondanks boosheid, ondanks dat we u reden gegeven hebben tot heel andere maatregelen. O wij smeken u, ontferm u over ons, ook in het seizoen dat nu gaat beginnen. En geef gij dan in de weg van het langzame wonder toch de vermenigvuldiging van de broden. Geef gij in de weg van het langzame wonder dat de graankorrels 30, 60 en 100 fout mogen opleveren. En dat in de weg van het wonder van uw almacht, Heere, straks ook het brood op onze tafel weer mag staan. En dat we gevoed mogen worden met de spijze die door uw handen heen gegaan is. Toen gij ze deed rijpen en toen gij ze vermenigvuldigde. O Heere, geef dat we het zo ook van die wondermacht van u de Heere verwachten. Van uw ontferming en van de grootheid van uw almacht, Heere, die alles te boven gaat. Wij smeken u daarbij ook, dat gij ons ook kracht wilt geven om het voedsel te gebruiken. Dat u ons niet alleen geven wilt wat we nodig hebben voor het eten, maar dat u ons ook geven wilt dat we verzadigd mogen zijn. Dat uw zegen er dan op mag rusten. Dat uw zegen erin mee mag komen en dat zo het alles nog mag uitlopen op de grootmaking van uw deugden. Heere, ach, hier staan wij als nietige, als zwakke, als diep afhankelijke, als onwaardige mensen. Wilt gij aan ons denken en ons voedsel schenken en ons kleding geven en ons werk schenken en ons kracht geven om te werken. Wil het geven aan groten en kleinen, aan ouderen en aan jongeren. Geef het aan een ieder van ons, waar we ook zijn, waar ons werk dan ook is. Heere, wij bidden van u om een leven waarin het beseft wordt dat we u niet kunnen missen, geen enkel moment. Dat we zonder u niet kunnen, geen enkele schreden. En geef dat we zo ook met lege handen voor u mogen staan. En dat we zo ons beeld getekend mogen vinden in de schrift, als de schrift zegt, aller ogen wachten op u. Dat gij hun spijs geeft te zijner tijd. Heere, wij smeken u. Doe dan genadig ook verzoening over onze zonden. En vergeef ons al onze ongerechtigheden. Ja, wilt gij door dit alles heen zo in ons leven bewerken de onberouwelijke keus om u de Heere te mogen zoeken als het allerhoogst en eeuwig goed. Ja, doe ons dat vooral beseffen. Leg dat in het hart van onze kinderen. Leg dat in het hart van de groten. Leg dat in ons aller hart, Heere. Wat zouden we, als we de hele wereld zouden gewinnen. Als we voor elke dag voedsel en al het nodige hadden en zelfs in overvloed. En als we dan toch schade moesten lijden aan onze zielen. Wat zou het ons baten als het gebed op de biddag om gewas en zegen daarover verhoord was. Maar als onze ziel moest sterven van de geestelijke honger. O, wij bidden u dan bovenal, geef dat we u mogen kennen. En dat we de tijd die gij ons nog geeft, mogen gebruiken om u de Heere te zoeken, terwijl gij te vinden zijt. Dat onbekeerden u nodig kregen voor de bekering van hun ziel. Maar dat uw volk en kinderen het ook meer en meer mogen leren beoefenen, Heere, om u in alle dingen te kennen en te erkennen. En zo te leven tot eer van uw grote naam. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen het tweede vers van de 36e psalm. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Ga dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.